We gaan met het eerste thema beginnen. En de titel die erboven staat is het geboorteproces van de zonde. Ik denk dat het goed is als we praten over reinheid, om te ontdekken wat de dynamiek is in onze harten, die maken dat we al dan niet naar reinheid verlangen of naar onreinheid verlangen. En een belangrijk tekstgedeelte wat ons daar inzicht in geeft, dat staat in Jacobus hoofdstuk 1. En ik lees vanaf vers 12 tot 18. Zalig is de man die verzoeking verdraagt. Want als hij beproefd gebleken is, zal hij de kroon van het leven ontvangen die de Heere beloofd heeft aan die hem liefhebben. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Maar ieder mens wordt verzocht als hij door zijn eigen begeerte wordt meegesleurd en verlokt. Daarna, wanneer de begeerte bevrucht is, baart ze zonde en wanneer de zonde volgroeid is, baart ze de dood. Dwaal niet, mijn geliefde broeders. Elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten, bij wie er geen verandering is of schaduw van ommekeer. Overeenkomstig zijn wil heeft hij ons gebaard door het woord van de waarheid, opdat wij in zeker opzicht eerstelingen van zijn schepselen zouden zijn. Als het gaat over het geboorteproces van de zonde, dan mogen we er ons van bewust zijn dat we met een akelig probleem in ons hart zitten. Er zijn weinig mensen die 's morgens vroeg opstaan en zeggen, vandaag ga ik eens zondigen. Als het goed is, dan heb je de Heere gezocht in zijn woord en in je gebed. En als je dat niet doet, dan is het tijd dat je dat doet. Maar toch in de loop van de dag wordt je hart meegezogen in dingen die je vaak zelfs niet eens in de gaten hebt. Wanneer Jesaja de Heere ontmoet en tot de ontdekking komt, wee mij, ik ben een man onrein van lippen. Hij woont te midden van een volk dat onrein van lippen is. Dan ontdekt hij plotseling de werkelijkheid die over zijn leven ligt. En die is niet zo fraai. Nu, als die werkelijkheid continu zo over ons zou liggen, ik denk dat we dan niet overleven. En toch is het van belang om naast die akelige werkelijkheid van wat in ons hart is, te zien dat de goede gaven die God wil geven van boven komen en niet van beneden zijn. En dat is wat de begeerte eigenlijk vaak doet. De begeerte probeert ons te verbinden met de dingen van beneden. Het tijdelijke, het hier en nu. Terwijl de goede gaven waar de Heer over spreekt, dat heeft met heel andere dingen te maken. Ik denk dat het terecht is om te zeggen dat onze problemen met reinheid, onreinheid, te maken hebben met verslaving die in ons hart zit. De ongelovige is van nature een slaaf van de zonde. Hij kan niet anders dan zondigen. Als het goed is en de geest van God werkt door ons heen, dan hebben we daar moeite mee. Dat is nu net het kenmerk van de persoon die wedergeboren is. Dat hij die strijd in zich ontdekt. Dat er een oorlog begint te woeden. Als je dat in jezelf ervaart, dan is dat eigenlijk een goed teken. Want de mens zonder God is van nature slaaf van de zonde en die vindt dat ook prima om zo te leven. Hij wordt gebonden door een aanhoudend, zuchtend, verzuchtend, verlangend gedrag dat niet kan worden nagelaten. Hij heeft geen controle. Hij verliest de controle. En vaak merken wij, ook al zijn wij wedergeboren, dat wij in dat proces zitten waarin we de controle kwijtgeraken. En dit tekstgedeelte toont ons eigenlijk hoe dat proces in elkaar zit. Als we dit thema behandelen, is het belangrijk dat we goed kijken wie we zelf zijn. Dat is een uitspraak van mijn moeder. Leg die wand op uw hoofd en kijk wie eronder staat. Ja, als we begonnen commentaar te hebben als kinderen op elkaar, dan was dit een van haar favoriete uitspraken. Ja. Waarin ik een ander oordeel, oordeel ik ook mezelf. Ja. En het is niet zo makkelijk om donder en bliksem te preken over dit thema. Misschien moet dat af en toe ook wel eens. Maar de donder en de bliksem is op de eerste plaats voor hen die verloren gaan of dreigen te gaan. En tot ons is de genade gekomen. Onze relatie met de Vader is niet eentje van oordeel, van rechter, die afrekent. Onze relatie met de Vader is een vaderlijke relatie. We hebben geen rechterlijke vergeving meer nodig wanneer we wedergeboren zijn, maar we hebben nog heel vaak vaderlijke vergeving nodig. En die vaderlijke vergeving is in de context van familie, van geborgenheid, van samen optrekken, van je zoon meenemen wanneer de moeilijkheden zijn, van er blij mee te zijn als hij één stapje kan zetten. En als hij 20 is, moet hij wel meer dan één stapje kunnen zetten. Het groeiproces moet wel gebeuren. Maar de context waarin is er eentje, is eentje van liefde en bewogenheid. En zo wil ik proberen te spreken, want waar we over praten kan ook mij overkomen en het zit ook in mij. Ik heb alleen heel veel geluk gehad. Ik ben in een braaf gezin opgegroeid. En er waren goede normen en waarden. En de vrienden die ik in het verleden heb gehad waren allemaal brave vrienden. Ik kan me nog herinneren dat ik op een vergadering zat in een christelijke organisatie. En er werd gesproken over Playboy, want dat was iets, een of ander jubileum van het blad. En op een bepaald moment zei ik, ja, ik zou het niet weten, want ik heb dat ding nog nooit van binnen gezien. En alle mannen aan de tafel keken me aan alsof ze het in kuilen hoorden donderen. Ik kreeg dat is niet mogelijk. Maar dat is dus wel mogelijk. Als je beschermd bent opgevoed als ik, is dat wel mogelijk. Maar onze jongeren worden nu niet meer zo beschermd opgevoed. Het zit in het internet. Het komt langs alle kanten de deur binnen. Vroeger moest je het zoeken. Nu komt het brutaal op je weg. En ik wil er mij van bewust zijn dat datgene wat in jouw eigen hart zit, als je daarmee zou strijden, dat zit ook in mij. We zijn hetzelfde. Ik heb bepaalde symptomen van de zonde, die ik nu niet ga vertellen, die niet vrij zijn. En dat geldt voor ieder van ons. Dus als we mensen helpen in de gemeente, dan moeten we dat doen met een geest van zachtmoedigheid, ziende op onszelf, want we zouden ook zelf eens in verzoeking kunnen komen. En ik weet, ik kom heel vaak in verzoeking. Ik moet de deur maar buiten stappen. En dat is een strijd die we moeten onderkennen en waar we elkaar in moeten dragen. Nou, het feit dat heel veel mensen met dit thema worstelen, betekent natuurlijk niet dat je moet gaan zitten en denken, nou ja, er is toch niks aan te doen. Iedereen heeft er last van, dat is normaal. We zijn weer eenmaal mannen. Het betekent wel dat als je hulp nodig hebt, dat je verantwoordelijkheid moet dragen en nemen voor wat je doet, voor hoe je reageert, hoe je gedraagt. Als je daar verslavingsaspecten in hebt, dan op een of andere manier is dat in je leven gekomen en is dat aangeleerd. En nu zit je ermee als een soort vastgeroest patroon wat heel moeilijk te doorbreken is. Nou, nieuwe levenspatronen kan je aanleren. En je bent een actieve medewerker in het begeleidingsproces, in het plan dat God met je heeft of dat de pastoraal werker met je heeft. En daarin kan je ter verantwoording geroepen worden. Niet als iemand die voor de rechter verschijnt, maar als iemand die vaderlijke zorg behoeft en die relatie met de Vader in orde wil hebben. Nu we toch het thema verslaving in het verhaal hebben zitten, wil ik even wat ingaan op verklaringsmodellen die bestaan om uit te leggen waarom worstelen mensen met seksualiteit. Mijn eerste is ziekte. En ja, er kan fysiek wel een en ander mis zijn in je lijf, waardoor je hormonale cyclus, zelfs mannen hebben een hormonale cyclus, ga ik straks vertellen, in de war geraakt. Freud was een bekend ja, psychiater. En eigenlijk heeft hij alles proberen terug te traceren naar problemen met seksualiteit. Alles is begonnen tussen je 0 en je 3 jaar en je 5 jaar. De gevolgen van dat gebeuren, van het verlangen, en hij benoemt dat expliciet met seksualiteit, dat is natuurlijk niet in de enge betekenis van het woord, dat is wat breder, maar dat heb ik nu geen tijd om uit te leggen. Maar hij traceert eigenlijk alles terug naar problemen met seksualiteit. Gedragsmatig, dat wil zeggen, je hebt het aangeleerd. Ja. Nou, als je het hebt aangeleerd, kan je het ook afleren. De gedragstherapie is daarmee bezig. Gezinstherapeutisch, mensen komen in problemen met seksualiteit omwille van de gezinscontext, moeilijke relaties. Die maken dat ze onder druk komen te staan en dat heeft dan ook gevolgen voor seksualiteit. Sociaal, ja, de maatschappij waarin we leven, heeft heel veel impact op hoe seksualiteit op ons afkomt. Systeemtheoretisch, dat heeft met communicatie te maken, hoe mensen met elkaar communiceren en op elkaar reageren. Psychiatrisch, nou, we kunnen zo blijven doorgaan met allerlei invalshoeken. Ik denk dat die allemaal wel iets te zeggen hebben, maar het kenmerkende van pastorale hulpverlening is dat je probeert om al die dingen te plaatsen in een geestelijk kader. God heeft iets te maken met hoe ik communiceer, hoe ik in mijn gezin sta, de dingen die ik aanleer en die ik ook kan afleren, de ziekte waar ik onder leid, persoonlijkheidsspanningen waar ik mee zit, nou wat het ook is. Je probeert in een geestelijk kader te begrijpen, wat is Gods plan hiermee? Kijk, we weten dat God alle dingen doet meewerken ten goede. Alle dingen. Wat valt daar buiten? Niets. Dus alle dingen, dus ook dit, valt daar binnen. De strijd in deze wereld valt binnen datgene wat God wil gebruiken om iets tot stand te brengen. Wat wil hij tot stand brengen? Gelijkvormigheid aan het beeld van Christus. God gebruikt zelf de zonde om gelijkvormigheid aan het beeld van zijn zoon tot stand te brengen. Nou, dat wil niet zeggen dat we moeten zondigen om, hè? Dat is wel duidelijk. Maar in deze kapotte wereld zijn we eigenlijk gedwongen om in afhankelijkheid op onze knieën te gaan en te verwachten dat God iets doet wat wij niet tot stand kunnen brengen. Dus als we zeggen gedrag veranderen, relaties verbeteren, opletten hoe je in de maatschappij staat. Desnoods ga je naar een dokter als je ziek bent, hè. Dat is van belang. Maar de hele vraag is, hoe kunnen al die interventies, al die dingen die we kunnen doen, verbonden worden met het werk van de Heilige Geest? Want het einddoel moet altijd zijn meer vrucht van de Geest in het leven van de confident. En dat is de persoon die wordt geholpen. Nou, hoe kan het zijn dat je met seksualiteit worstelt of in een wat ergere fase verslaafd bent aan? Er zijn een heleboel achterliggende redenen. Je kan zeggen, kijken naar een vrouw die in jou niet is met begeerte is zonde, dan moet je nalaten, zonde beleiden, klaar. Meestal is het niet klaar. Omdat onze reacties met betrekking tot seksualiteit, die hebben vaak verstrengelingen met andere domeinen in ons leven. En als we die andere domeinen niet in de gaten hebben, dan is het risico dat we ons verkijken op alleen maar seksualiteit en daar een strijd in voeren, maar dat we datgene wat die seksualiteit wakker houdt op een ongezonde wijze niet in de gaten hebben en dat wordt continu gevoed. En we vechten tegen de zonde, maar eigenlijk op het verkeerde been. Seksualiteit kan een op zichzelf staande zonde zijn, maar vaak is het een symptoom van andere dingen. Ja, dat kan te maken hebben met emotionele pijn. Leegte, verdriet, minderwaardigheidsgevoelens, dingen die je een nutteloos gevoel geven. En seksualiteit is dan iets wat helpt, dus aanhalingstekens helpt, om dat lege gevoel te vullen met iets wat voldoening geeft. En dat is natuurlijk de vraag, hoe komt het dat je met dat lege gevoel zit? Want je kan wel zeggen, seks is niet de weg om het te bevredigen. Maar je moet natuurlijk ook het antwoord geven op de vraag, wat is dan wel de weg? Om die onderliggende problemen aan te pakken. Waar komt dat dan vandaan? Komt dat uit je opvoeding, uit je geschiedenis, uit een trauma wat je hebt meegemaakt? We worden niet alleen besmet door dat wat in ons hart zit, maar we worden meegenomen in de besmetting van andere mensen. Sociaal, een dysfunctionele context draagt mogelijk bij tot versterking van de verslavingsproblematiek. Dat is het gezin waarin je bent opgegroeid. Wat voor soort tv-programma's stonden er thuis op toen je klein was? Mijn eerste contact met seksualiteit, wat mij echt een confrontatie was in een jeugdbeweging. Ja, als ik daar niet was geweest, ik weet niet wat er dan zou gebeurd zijn, maar dat zijn dingen die als herinnering bij mij zijn blijven hangen en die gemaakt hebben dat ik gezond en ongezond op dingen ben gaan reageren. En begrijpen hoe dat is gekomen ontslaat mij niet van de verantwoordelijkheid om daar iets mee te doen. Maar het geeft mij wel een plekje waarin ik het kan begrijpen en ook dat stukje bij de Heer kan brengen en zeggen, Heer, toen is dat gebeurd. Ja. Ik heb jarenlang lesgegeven over incest en seksueel misbruik. En terwijl ik er op een bepaald moment mee bezig was, herinnerde ik mij. Zo, uit het niets. Ik herinnerde mij plotseling dat iemand heeft geprobeerd om mij seksueel aan te randen. Ik was dat compleet vergeten. Dat zijn dingen die impact op je leven hebben en vaak heb je dat niet eens in de gaten. En vaak zitten we met onze eigen schaamte en strijd daarmee. Waardoor we eigenlijk voorkomen dat er dingen in het licht gebracht kunnen worden. Want het is juist in het licht dat er heling kan komen. Maar als je uit een sociale context komt waar dat allemaal is dichtgeduwd, waar daar niet mag over gesproken worden, waar schaamte ligt van het moment dat je dat probeert ter sprake te brengen, ja, dan versterkt dat eigenlijk de verslavingsproblematiek. Je blijft sudderen in je eigen sop. Ja? Ja, en als je naar huis zou gaan en je bent getrouwd, dat is niet zo makkelijk om met je vrouw te zeggen, oh, we hebben het vandaag hierover gehad, ik moet u eens iets vertellen. Ja, je kunt al voelen hoe ze gaat reageren. Sommigen gaan reageren. Want het is ook bedreigend in je huwelijk. De context van je huwelijk kan van die aard zijn dat als daar geen ruimte voor is, dat het eigenlijk in stand houdt wat jij niet wil en waar zij bang voor is. Dat ligt heel moeilijk. Biologische factoren, ik zal daar straks iets over vertellen in het tweede deel van deze ochtend. Maar er zitten ook dus hormonale dingen in ons lijf die maken dat seksualiteit wordt gaande gehouden. En het is goed om te weten dat dat werkt en hoe dat werkt. Ik heb daar een opmerking bij. Het lichaam van de zonde. Het is een gedachte die uit Romeinen 8 komt. Waarin staat dat de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. En dat gaat duren zolang wij in dit lichaam zitten. Het is het lichaam van de zonde. Het lichaam in deze vruchteloze wereld. Die maakt dat die strijd in ons blijft woeden. Tot wanneer we bij de Heere zullen zijn. En het gaat zo letterlijk dat bepaalde zondige gedragingen, veranderingsprocessen in mijn lijf teweeg brengen, dat de zonde als het ware geschreven is in de fysiek, in de chemie van mijn lijf. En de verslaving is dan niet alleen geestelijk, psychisch, maar ook lichamelijk. De zonde huist in mij, heel letterlijk. En dat betekent onder andere dat als je zegt, oké, ik moet hiermee stoppen, dit ga ik beleiden, nieuwe stap, dat je dat kan besluiten met je geest, maar dat je psychisch functioneren zegt, ja, maar ik heb zo'n diepe nood, het voelt zo leeg, hoe moet dat opgevuld worden? En dat je lijf klaar staat voor de volgende kick en dat je geen enkele controle daarover hebt. Of nog hebt. Ja, dat laat dus zien dat omgaan met seksualiteit een vrij moeilijke aangelegenheid is om daar, als dat verkeerd is gelopen, balans in te brengen. Pastorale counseling behandelt verslaving primair niet als een ziekte of afwijking, of erfelijk, of medisch, of psychisch. Dat zijn allemaal die dingen die ik daarnet noemde, of het sociale. We willen vanuit geestelijk perspectief kijken. Wat zegt de schrift daarover? En ik denk dat we dan toch bij het woord de zonde uitkomen. Niet altijd zonde in de betekenis van, wat doe jij het verkeerd? Ik steek mijn vinger op, wat doe jij het verkeerd? Maar er is ook veel zonde in de betekenis van gebrokenheid. Je mist het doel. Je loopt niet in de reine wegen omwille van gebrokenheid. De gebrokenheid van je hart, datgene wat je is overkomen, wat je hebt meegenomen uit je verleden. Je onvermogen om relaties te leggen. En een kind dat in onvermogen handelt, moet natuurlijk niet een pak slaag krijgen. Als het in brutale rebellie gaat, misschien is een pedagogische dik dan wel verantwoord. Maar als er een onvermogen is wat moet overwonnen worden, dan is een andere benadering nodig. Dan moet het geholpen worden om te leren leven. Ja? Zodat de dingen die ons verhinderen om de goede werken te doen die God voor ons heeft voorbereid, dat die worden weggenomen. Nou, zonder verslaving is afgodendienst. Dat lijkt mij een logische te zijn, want de hoofdvraag is natuurlijk, waar vind ik de vervulling, de bevrediging, de voldoening van mijn ziel? En het antwoord is, bij God. En de werkelijkheid is, nou, dat zou ook bij God moeten zijn natuurlijk, hè? Maar de werkelijkheid is dat we veel voldoeningen eigenlijk in de aarde vinden, in de dingen van de aarde, in plaats van bij God. En dus is er iets anders wat die voldoening tot stand brengt, of we denken dat die dat tot stand zal brengen. Meestal is dat niet het geval. Dat is eigenlijk nooit het geval. Soms wel op korte termijn, maar zeker niet op lange termijn. Waardoor je dus eigenlijk achter een afgod aanloopt, waar je iets van verwacht, wat eigenlijk alleen maar God kan geven. En afgoderij stelt je altijd open voor demonische invloeden. Dus een vraag die ik vaak krijg als je moeite hebt met seksualiteit. Komt dat dan niet omdat ik demonisch belast ben? En dan zeg ik, ja, dat zou kunnen. Maar dat zou ik niet zo direct willen als eerste op de tafel leggen. We moeten dat wel onderzoeken. Maar laten we eens beginnen met gewoon het pastorale geestelijk groeimodel. En als we dan ergens tegenaan lopen, dan zien we dat wel. Maar dat de duisternis probeert misbruik te maken van deze zaken, dat is nogal duidelijk. Die jaagt op, die neemt ons gevangen. Terwijl de goede herder gaat met ons mee, hij gaat vooruit en hij zet ons vrij. Nou, is het dan simpel om te zeggen, nou, het heeft allemaal met zonde te maken? Eigenlijk niet, en dat heb ik eigenlijk al een beetje aangegeven. Praten over zonde reduceert de complexiteit niet. Want we moeten ook praten over hoe sta je in je gezin, in je huwelijk, in je relaties, in de maatschappij, in je omgang met ziekte als die er zou zijn, in je omgang met minderwaardigheidsgevoelens of pijn of leegte of wat dan ook is. En op al die gebieden spelen natuurlijk ook geestelijke factoren een rol. Het is niet omdat het met iets niet te maken heeft met morele dingen, dat het dan niet meer geestelijk zou zijn. Want als het een psychisch probleem is, dan moet je naar een psycholoog gaan. Ik denk het niet. Als het een psychisch probleem is, dan gaat het over angst, minderwaardigheidsgevoelens, schuldgevoelens, relatieproblemen, nou, noem maar een paar andere dingen. Het zijn allemaal dingen waar de Bijbel over spreekt. Wat moet je dan zijn? Moet je bij God zijn. Het kan toch niet zo zijn dat als je zegt, ik heb een klein probleem, dat je zegt, ik bid ervoor. Of ik heb een groot probleem, dan moet ik even met een voorganger of een oudste of een pastoraal werker aan de slag. En ik heb een gigantisch groot probleem, dan moet ik naar een psycholoog. Ik denk als er een gigantisch groot probleem is, dat God op de eerste plaats in het beeld moet zijn. En dat hij niet alleen ingezet moet worden voor de zogenaamde kleine problemen. Ja, dat is een complex proces waarin geoefend gaat moeten worden. Seksualiteit heeft betekenis, neemt een bepaalde plaats in je leven in. Is dat een gezonde plaats? Hoe kan dat veranderen? Seksualiteit beloont, maar straft ook. Hoe zit dat in elkaar? En hoe kan je tot een nieuwe gewoonte komen? In de loop van de dag willen we eigenlijk die vraag helpen beantwoorden. Oefenen. Structuur aanbrengen in je leven, nieuwe relaties, gezonde relaties, werk, hobby op een gezonde manier volbrengen enzovoort. Ik zie een paar mensen hardop schrijven. Ik zal de powerpoints mailen naar de mensen waar ik een mailadres van heb. Hè. Als je niet via de website hebt opgegeven, moet je mij dat nog even bezorgen. Ik krijg niks, nee. Ik mail het. Als je geen internet hebt, dan moet je het even komen zeggen. Dan maak ik een kopietje. Ja. Nou, even terug naar onze tekst. Hè. Laat niemand zeggen als hij verzocht wordt, ik word door God verzocht. God immers kan niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt niemand. Zo vaak iemand verzocht wordt, komt het voort uit de zuiging en verlokking van zijn eigen begeerte. En eigenlijk is dat de eerste fase, het eerste stapje. Zo vaak iemand verzocht wordt, komt het voort uit de zuiging en verlokking van zijn eigen begeerte. Dat is de NBG-vertaling, die ken ik uit mijn hoofd. En de Statenvertaling die ik al een paar jaar gebruik, die raakt er niet in. Maar, ja. De begeerte. De begeerte is het aanknopingspunt voor de verzoeking. Dat is de tweede stap. Ja, als er geen begeerte zou zijn, zou er geen verzoeking kunnen zijn. Zo vaak iemand verzocht wordt, komt het voort uit de zuiging en verlokking van zijn eigen begeerte. Daarna, na de verzoeking volgt, de bevruchting. In andere woorden, de verzoeking heeft in de begeerte een grond gevonden om iets tot leven te brengen. En dat leven is zonde. En die zonde is eigenlijk niet echt leven, het is dood. Als de zonde volgroeid is, brengt ze de dood voort. Nou, wat dan ook is de strijd in je leven, met seksualiteit of iets anders, maakt niet zoveel uit. Het is goed om in die strijd na te denken over dit proces. Zo vaak iemand verzocht wordt, er staat, je moet niet zeggen, ik word door God verzocht. God kan immers niet verzocht worden met het kwade en hij zelf verzoekt ook niemand. God is heilig, heilig, heilig. In hem is louter licht. Hij is onbesmettelijk voor het kwade. Hij is onaantastbaar voor duisternis. Dus de vraag stellen, Heer, waarom laat u dit toe? En de boosheid van je hart laten spreken daarin, is een ongepaste wijze om daarin te staan. Dat is niet voor niks dat er in vers 19 staat, wat we niet hebben gelezen, zo dat mijn geliefde broeders, iedere mens moet haastig zijn om te horen wat God zegt, maar traag zijn om te spreken. Als God spreekt, moet je hand op de mond luisteren. Ja, dus het ligt niet aan God, want dat is wel vaak de vrouw die jij mij gegeven hebt. Of mijn verleden, of mijn ouders, of mijn opvoeding, of mijn collega, of mijn... Nou, zo vaak je verzocht wordt, komt het voort uit de zuiging en verlokking van je eigen begeerte. Met andere woorden, het komt uit jezelf. Wee mij, ik ben een man onrein van lippen. En we hebben al gezongen, ja, maak mij rein voor u. Wie mag naderen tot de heilige berg van God? Wie rein is van handen en rein van hart? Wie mag dan komen? Blijf maar allemaal thuis. Ja. Ja. We moeten dus rein gemaakt worden. Dat wil God ook doen. Maar het basisprobleem is dat er begeerte in ons is. Ja. Waarom eet de vis van de worm? Omdat hij dat lekker vindt. Waarom eet de muis van de kaas? Omdat de muis dat lekker vindt. Waarom eet de muis niet van de worm? Omdat hij dat niet lekker vindt, ja. Wat is er in de worm wat lekker is? Ik zal het u zeggen. Er is niets in de worm wat lekker is. Er is ook niets in de kaas wat lekker is. Er is iets in de muis die maakt dat er begeerte is naar kaas. En er is iets in de vis die maakt dat er begeerte is naar een worm. Het lekkere zit niet in het beestje in de worm, dat is een beestje. En het lekkere zit niet in de kaas, het lekkere zit in het dier wat er wil van eten. Nou, wat wil dat zeggen over onze seksualiteit? Dat het probleem, het lekkere, zit niet buiten ons. Het zit in ons. We kunnen niet zeggen, God, de vrouw die jij mij gegeven hebt, dat televisieprogramma, dat reclamebord, of wat het dan ook is. Het is iets wat in ons is wat het probleem is. Dat is confronterend, maar ook heilzaam. Want als het in jou is, dan kan je ook iets doen. Ja. Het doet mij weer aan Jesaja denken. Ik ben een man onder einde van lippen. Ik ben. En blijkbaar kan God daarmee om. Want wat hij dan doet met Jesaja is een engel een kool van het vuur laten nemen. En hij raakt hem aan met die kool op zijn lippen. Dat moet heel pijnlijk geweest zijn. Lippen zijn heel gevoelige dingen. En als je daar met een hete kool op terecht komt, dan wordt er iets gereinigd. Dan wordt iets wat onrein is met vuur behandeld, zodat het bruikbaar wordt voor de dingen van God. Nou, zo is het eigenlijk ook met ons. Ons leven is niet rein. Onze gedachten schieten alle kanten op. Maar God wil een werk in ons doen door een kool van het altaar en een pijnlijk proces, wat dat met zich meebrengt, zodat er iets bruikbaars uit voortkomt voor zijn koninkrijk. Maar dan moet je dus beginnen met te zeggen, ja Heer, hier ben ik, het ligt aan mij. En dan hoef je niet in een hoekje voor te kruipen. Eigenlijk, de troon van de hemel staat wijd open en de Vader zegt, kom het maar vertellen. Geen schaamte, geen minderwaardigheid. Je bent geen mislukkeling, je bent mijn kind. Kom maar. Ik weet dat jij zo bent. Daarom is ook de prijs die de Heer Jezus heeft betaald zo gigantisch groot. Omdat het probleem zo gigantisch groot is. Maar als mijn liefde zo over jou wordt uitgestort, kom dan. In plaats van je te verstoppen en erken. Het begint met de begeerte in je eigen hart. En als de begeerte daar is, dan kan er ook verzoeking komen. Nou, die verzoeking, ga ik nu een beetje snel met mijn even die begeerte terug. De begeerte die ontstaat vanuit onze levensgeschiedenis, we hebben zo'n moeilijk woord voor macrogenese. Hoe je met seksualiteit omgaat, heeft met heel veel dingen te maken. Je opvoeding, je relaties, je persoonlijkheid. Maar de begeerte heeft ook te maken met de micro, eigenlijk het kleine gebeuren waarin het wordt wakker gemaakt. Als je moeite hebt met seksualiteit, in welke omstandigheden komt dat dan tot stand? Hoe werkt die verzoeking dan? En wat is die begeerte die dan wordt wakker gemaakt? En is dat werkelijk het probleem, seksualiteit, of zit er nog iets anders achter, wat ik al noemde? Pijn, verdriet, leegte. Is er een onderliggende problematiek? Moet er een medisch onderzoek zijn? En hoe zit het met je geestelijk leven? Dat zijn vragen om bij die begeerte te stellen. Nou, na de begeerte komt de verzoeking. Dat heeft met innerlijke factoren te maken. En daar komt die pijn en dat verdriet en dat soort dingen aan de orde, omdat seksualiteit functioneert vaak als het verdoven van pijn. Als het opvullen van leegte. Nou, zit daar een stuk verzoeking in jou? Een onvermogen in jou? Dingen die niet zijn afgewerkt, waarin je niet tot volwassenheid bent gekomen? En naast die verzoeking vanuit je eigen dynamiek, is er natuurlijk ook verzoeking vanuit de omstandigheden. Je komt dingen tegen die je niet wil zien, die je niet wil horen. Mensen waar je niks mee te maken wil hebben. En je zintuigen worden geprikkeld. Soms kan je het vermijden, maar vaak overkomt het je gewoon. De verzoeking langs de buitenkant maakt iets zwakker in jouw begeerte in de binnenkant. Zijn er signalen die jou helpen om te onderscheiden dat het eventueel mis kan gaan? Veel innerlijke spanningen moeite in je relatie, te druk op je werk, vermoeidheid, wat dan ook. Dat zijn dingen waardoor we minder alert kunnen blijven en misschien makkelijker in de zonde lopen. Hebben we nog weerstand en zijn we nog beveiligd? En om je te beveiligen moet je soms je hand afhakken en je oog uitdrukken. Daar zal ik het straks over hebben. De begeerte wordt door de verzoeking wakker gemaakt. En als er bevruchting is, dan is er eigenlijk geen ontkomen meer aan. De bevruchting heeft te maken met de verzoeking toelaten een rol te spelen. Erop ingaan met je gedachten, je fantasie laten gaan. Die stap zetten die je niet had moeten zetten. En dan is de vraag, hoe voorkom je dat je die stap zet? En wat is the point of no return? Wanneer kan je niet meer terug? Nou, chocola is een veilig voorbeeld om te noemen. Ik hou heel veel van chocola. Ja. Als er bij ons thuis chocola in de kast ligt, wat moet daarmee gebeuren? Die moet opgegeten worden. Ja. Ja. Nu, ik heb wel geleerd om dat onder controle te krijgen. Ja, dat heeft wat tijd gekost, maar dat lukt wel. Als ik het pakje openmaak, dan moet het op. Ja? Waarom staan hier paaseitjes? Om mij te verzoeken en te beproeven. Ja? Maar het begint natuurlijk niet met de chocola in de kast. Het begint met dat je de chocola koopt in de winkel. En daarvoor begint het al met de gedachte, ik zou eigenlijk chocola willen kopen. Ja? Dus er is een fasering. Ja? Sommige mensen die thuis in hun stoel zitten en ze denken aan chocola, die moeten naar de winkel om hem te kopen. Maar ik kan makkelijk in de winkel lopen en de chocola laten liggen. Daar heb ik geen enkele moeite mee. Maar als ik hem koop, dan moet hij op. Ja. Dus mijn point of no return is dat ding kopen. Dan begint het probleem. Ja. En je zou bij jezelf kunnen afvragen, in de strijd die jij hebt, waar is mijn point of no return? Nee. En de vraag is dan niet, hoe kan ik zo... Waar kan ik nog lopen zodanig dat ik niet zondig? Hoe ver kan ik gaan? Dat is de verkeerde vraag. De juiste vraag is, hoe kan ik er zo ver mogelijk van afblijven? Ja. Ja. Eigenlijk, van het moment dat ik denk chocola, moet ik zeggen... Stop, help Heer, en nog een paar andere dingen, die mij op het juiste spoor zetten. Want als ik zeg, denk chocola, dan denk ik al makkelijk, zal ik naar de winkel gaan? En dan denk ik al makkelijk, ja, ik ga geen chocola kopen. Of misschien toch wel een kleintje. Chocola kopen, en dan raakt hij in de kast en dan moet hij op. Ja? En hoe verder dat proces gaat, hoe minder controle je erover hebt. Dus je moet eigenlijk dingen doen bij jezelf van binnen, intern, die voorkomen dat je gestimuleerd wordt. Dus je gedachten onder controle, je fantasie onder controle. En je moet ook extern proberen te voorkomen. Als je weet dat je moeite hebt met chocola, dan moet je gewoon niet naar de winkel. Of niet langs dat trek, als je dat kan. Laat je vrouw naar de winkel gaan. Ja. Ja? Dan komt het ook in huis. Ja. Ja. En dat heeft alles met dat afhakken van handen te maken. Als je weet, als ik die weg ga, dan gaat het mis, dan moet je je hand afhakken. Je moet je computer de deur uitgooien. Je moet je televisie vernietigen. Je moet niet meer naar de zee gaan in de zomer. Desnoods zit je helemaal alleen in een hoekje thuis met je bijbeltje en je gebed. Nou, dat is niet het einddoel van God met je leven. Maar het zou misschien wel goed zijn om daar te beginnen. En de vraag te stellen, heren, wat dan nog wel? Ja? Het heeft echt met radicaliteit te maken. Om te voorkomen dat datgene wat je niet meer onder controle kan hebben, vanzelf begint te lopen zonder dat je geen controle meer heeft. Ja? Wat zijn dan de interventiemethoden? Hoe kan ik voorkomen dat ik word bevrucht? Ja? Televisie, computer, reclameborden... Ik weet, alle reclamewoorden staan tussen hier en Dordrecht. Maar ik kan je niet meer vertellen wat erop staat. Omdat ik geleerd heb te kijken, of beter zegt, niet te kijken naar reclamewoorden. Ja? Dus dat is iets wat geoefend moet worden. Dat is voor het tweede deel van deze ochtend. Ja. De begeerte is vatbaar voor verzoeking, die bevrucht. En als er bevruchting is, dan komt er een leven uit voort. In dit geval zonde. En wat leidde tot de zonde? Heb ik daar geestelijk inzicht in? Heb ik inzicht in de gevolgen van de zonde? Positief en negatief. Hè? De zonde heeft positieve gevolgen. Op korte termijn, meestal. Maar nadien komt de kater. Ja, heb ik dat in beeld? Hè? Spreuken 5 geeft daar, of het over seksualiteit gaat, mooie illustraties over. Denk maar eens na wat er gebeurt als je die weggaat met die vreemde vrouwen. En dan komen er een aantal waarschuwingen, dingen die mis kunnen lopen. Accountability, verantwoordelijkheid afleggen. Daar zal Dirk het over hebben. Is mijn geweten nog wakker? Ik denk dat velen van ons geweten hebben verdoofd. Ja, je hebt het eigenlijk vaak al niet meer in de gaten. Het doet me denken aan toen ik dit verhaal ergens vertelde, kwam een man naast mij en hij zei, chef, zegt hij, ik ben opeens tot de ontdekking gekomen dat als een vrouw mij passeert, dat het altijd wat ik doe is haar taxeren. Die man had dat niet in de gaten. Ik heb ook even getwijfeld of ik dit voorbeeld zou noemen. Omdat elk voorbeeld wat ik noem, maakt in jullie hoofd iets wakker. En ik wil eigenlijk liever niet te veel wakker maken, omdat mijn problemen met dit onderwerp hebben allemaal te maken, of de meeste daarvan hebben te maken, met dingen die ik heb gehoord en gezien van anderen. En nu weet ik het ook, hoe dat gaat. En nu heb ik er ook last van. Ja? Dus het is heel belangrijk om daar zorgzaam met elkaar over te praten. En niet elkaar te helpen in de negativiteit, door dingen wakker te maken die er misschien niet zijn. Maar ik noemde dit voorbeeld even om te noemen, vaak hebben we het gewoon niet in de gaten, hoe het werkt. En we moeten dus leren om in die fasering van begeerte, verzoeking, bevruchting, zonde, om daar interventiemethoden te hebben, dingen om in te grijpen, om dat tot stilstand te brengen, zodat we niet in die laatste fase terechtkomen. Hè. Als de zonde volgroeid is, brengt ze de dood voort. Spreuken 24, vers 11 zegt er, het hen die ten dode gegrepen zijn, wendt u niet af van hen die ter slachting wankelen. We praten over een zaak die met leven en dood heeft te maken. Nou, niet alleen deze zaak, maar alles in het leven heeft met leven en dood te maken. Maar seksualiteit is zo verbonden met reinheid en huwelijk, met iets in God eigenlijk, dat het een thematiek is waar de duivel gigantisch probeert op in te spelen. En dan is het goed om ons bewust van te zijn van die strijd rond leven en dood, en dat we eigenlijk een goede levensverzekering nodig hebben om die dood te voorkomen. Nou, in het stukje wat we hebben gelezen, staat die levensverzekering mooi beschreven, eigenlijk net ervoor en net erna. Er wordt in vers 12 gesproken over zalig de man die de verzoeking verdraagt, of die daarin volhardt. Het gevolg daarvan is beproefdheid en de kroon des levens. Die hij beloofd heeft aan die hem liefhebben. En ik denk die laatste drie woorden, die hem liefhebben, dat is eigenlijk de kern van de zaak. Ja? Als je moeite hebt met seksualiteit, dan kan dat maar één ding betekenen. Namelijk dat je hem lief hebt. Want anders zou je daar geen moeite mee hebben. Dan zou je zeggen, iedereen heeft daar zijn ding bij, kan geen kwaad. Maar als je er moeite mee hebt, dan is er dus in jou iets, en dat is het werk van de Heilige Geest, die maakt dat je hunkert en verlangt naar reinheid, naar hem. Dat is zijn liefde voor jou, die in jouw hart is uitgestort en die door jouw hart wordt beantwoord met een verlangen hem lief te hebben. Nou, God doet alle dingen meewerken te goede voor wie hem lief hebben. Dat is de voorwaarde. Ja. De zonde in de wereld, die gaat gewoon door. Die vindt dat geen enkel probleem. Maar als je ermee worstelt, dan bewijs je daarmee dat je hem lief hebt. Anders zou je er niet mee worstelen. Nou, als je hem lief hebt, dan is er een belofte. Namelijk de kroon van het leven ontvangen. Met andere woorden, de Heer, vooraleer hij in dit stukje van Jacobus het heeft over de verzoeking en de beproeving en de zonde, begint eigenlijk met te zeggen, er is een belofte van leven. En omdat die belofte er is, moet je inzicht hebben in hoe onreinheid tot stand komt. Hoe zonde tot stand komt. 1, 2, 3, 4, 5, stapjes. Nou, en dit gezegd zijnde, elke goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven en daalt neer van de Vader der lichten. Als je iets goed zoekt, als je iets volmaakt zoekt, als je iets duurzaam zoekt, dat moet je boven gaan zoeken. Dat is wie God is. En hij is daar onveranderlijk in. Geen verandering of schaduw van ommekeer. Zijn wil is daarin geopenbaard. Hij heeft ons door het woord van de waarheid tot nieuw leven gewekt. Hij heeft ons tot leven gebaard. Zoals de begeerte en de verzoeking, de zonde baart en de dood, baart zijn woord in ons het leven en de kroon van het leven. Voor wie hem lief hebben. En dat is dus iets waar we ons hartsverlangen mogen opzetten, dat ons leven door het woord van de waarheid tot echt nieuw leven met hoofdletter komt. En de sleutel is hem lief hebben. En wie hem lief heeft zal, Johannes 14, mijn woord bewaren. En die twee, die zijn onafscheidelijk. Ja? Wie hem lief heeft, moet zijn woord bewaren. Dat wil niet zeggen, dan moet je nu doen wat God zegt. Eigenlijk wil dat ook wel wat zeggen, maar ik zeg het bewust zo strak, omdat dat is helemaal niet de toon. De toon is, wie mij lief heeft, zal vanzelfsprekend, natuurlijkerwijze willen doen wat ik te zeggen heb. Ja. Het woord bewaren is geen voorwaarde om hem lief te kunnen hebben, of iets te verdienen, of iets te ontvangen. Nee, hij heeft het voor ons verdiend. We hebben het ontvangen. En vanuit dat gegeven mogen we leren lief hebben en antwoorden op zijn liefde. Dus het is een belofte van de Heer over ons leven, dat hij ons elke goede gave wil geven, zodat het onwankelbaar, vast en zeker is, dat zijn leven door ons is gebaard. En dat heeft te maken met zijn woord, dat in ons werkzaam wil zijn.